Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Dat zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Van harte welkom bij Hour of Power. Als je net bent wakker geworden, het is zondag 22 december. En dat betekent dat er een bijzondere Hour of Power week aanbreekt. Namelijk, we hebben 3 uitzendingen van Hour of Power. Niet alleen vandaag, maar ook op eerste en tweede kerstdag. En dan hopelijk natuurlijk volgende week zondag weer. Bobby Schuller spreekt over dit thema. Geloof doet leven. En in deze tijd is dat een heel mooi thema. En Jay Hewitt werd gediagnosticeerd met ongeneeslijke hersentumor. En toch besloot hij de triathlon Ironman te gaan lopen. En toen gebeurde er een wonder, want wonderen gebeuren nog steeds. En het wonder van kerst herdenken we ook in deze uitzending, dat Jezus 2000 jaar geleden naar deze aarde kwam om ons te redden. En dat wordt ook vertolkt in de prachtige kerstmuziek die je gaat horen. En dan heb ik als onze gast Wouter de Vos. Wouter, jij hebt ooit een partycentrum opgericht voor wilde feesten. En nu leid je een heel andere partij of party, namelijk de Vierde Musketier. Daar gaan we het allemaal over hebben. Wat is jouw levensmotto?
Carpe diem, pluk de dag. Maar alus deucatus, deus provocatus, maar God dienen boven alles.
Kijk, we gaan er straks over doorspreken. Je hoorde net over die Ironman triathlon. Heb je die ook wel eens gelopen? Want je bent een sportheld.
Ik heb nog nooit een triathlon. Ik heb wel een marathons gelopen. En lijkt me schitterend om ooit nog een keertje een hele triathlon te lopen. Ik heb vooral heel veel respect voor al die Ironmans, die stoere mannen die dat kunnen.
Oké, welkom bij Hour of Power.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning. Hello, visitors and church family. We are just so happy that you're here. You know, Paul in the Bible prays for the church that we would have a revelation of God's incomparably great power at work in us who believe. Wow, you are loved.
Amen. Let's pray. Father, we love you. We thank you so much, and we're grateful for your Holy Spirit doing a good work in our lives. We pray, God, that as we bring our challenges and our questions, we bring our families, we bring our jobs, we bring it all here to this place, we thank you that you're here with us and that you have answers and you have power and you have life. So we just receive it by faith, and we thank you. It's in Jesus' name we pray. All God's people said,
Amen. Amen.
Turn to the person next to you and say, God loves you, and so do I.
During the first weeks of this Advent season, we lit the candles of hope, peace, and joy. Today, we light the candle of love. Jesus has shown us God's perfect love in human form. The Bible teaches us, "For God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life."
Advent is a time of preparation, a time to think of others and for sharing life with all of God's children. It is a time to love others as God loved us, and to give the world his most precious gift, God's good news, his Son, Jesus Christ.
Let us pray these words together as a congregation. God of hope, brings of peace, provider of joy and the love of God, your goodness is beyond our comprehension. In the union of flesh and spirit, teach us to love this world and all people as you have loved us in Jesus Christ. Come into our darkness and reign. Open our hearts that we all might receive your transforming love. Amen.
Preparation for the message, the words of the Lord. Matthew 25:24. Then the man who had received the one talent came. "Master," he said, "I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here's what belongs to you." His master replied, "You wicked, lazy servant. You knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed? Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned, I would have received it back with interest. Take the talent from him and give it to the one who has the 10 talents. For everyone who has will be given more, and he will have an abundance. Whoever does not have, even what he has, will be taken from him." The word of the Lord.
Jay Hewitt is an author who truly embodies what it means to have resilient faith. In his new book, I Am Weak, I Am Strong, Building a Resilient Faith for a Resilient Life, tells his very personal story of keeping the faith amidst a brain cancer diagnosis. Even in the midst of challenging circumstances, he put his faith into action by completing an Ironman triathlon in the middle of his cancer treatments. Please welcome Jay Hewitt.
Jay, hi, welcome. Wow, what an awesome story you have, and I'm so glad you're a local here in Orange County. You have a church here in Orange County as well, right? What's your church?
Friends Church in Orange. I'm also at Friends Church in Yorba Linda.
Let's start at the beginning. You were diagnosed with brain cancer. I would say, to me, that sounds like the scariest one. I mean, that's pretty high up there. What was your response as a pastor, as a Christian? Tell us the story.
Yeah, well, as a pastor, as a Christian, as a human being, I think a diagnosis like that is devastating. You ask the questions like, why me? And you're tempted to walk away from your faith. But for me, I was in a Dunkin' Donuts parking lot, and I got really honest with God, and I asked him, what are you doing? because it made no sense. I was so confused. I asked him, what are you doing? And then he was gracious enough to answer me. Mm-hmm. And through the Holy Spirit acting just like Jesus promised he would act, as I asked God, what are you doing? He took my heart, my soul, and my mind to 2 Corinthians 12, 9 and 10, where I knew this scripture is for me. As the scripture tells us, God's grace is sufficient. His power is perfected in our weakness. And then just as the Apostle Paul concluded, so did I. Well, then when I'm weak, I'm actually strong. And so I got this kind of crazy idea of what if I did something that I never imagined I could do at my strongest? What if I attempted it at my weakest? And so I decided I'm going to attempt an Ironman triathlon. That's 140 miles of swimming, biking, and running all in one day. And I thought, what if I do that while I'm going through really harsh cancer treatment?
Had you ever done anything like that? A marathon or anything?
No.
Did you just skip the marathon altogether and tag on the other stuff?
Just jump in, yes. And so I wasn't even a high school athlete. And that's why I knew that this would demonstrate God's power through my weakness better than anything else, because nobody would say, oh, that's just Jay.
Yeah.
It was obvious that it was God's power working through my weakness.
I love that response. So why, of all things, why was that the response?
Well, I think because as a father of a young daughter, I wanted to not just say the gospel to her, I wanted to show her the gospel. I thought this is a moment to show her what resilient faith looks like and how that leads to resilient living, and to show her that all things are possible with Jesus.
Amen. Yeah, wow. How did she respond to that? Was she there? Did you cross the finish line?
I did cross the finish line. Yeah. Yes, and there were moments that I wasn't sure if I was going to. About 120 miles into the race, my body started shutting down as a result of the chemotherapy. But as I prayed for help from the Lord, strength from the Lord, he provided, and I was able to cross the finish line. And now, she was only 4 years old when this happened.
Oh, okay.
But what it allowed her to do is to see that the scripture is true. It's trustworthy. And now I see her building this resilient faith. I got to baptize her a year ago, which is just the father's heart
awesome.
Just crumbles with joy and pride at that moment.
That's awesome.
Absolutely. Because I told her, Hero, I'm dedicating this race to you, because I knew what I wanted to tell her at the finish line. And I got to cross the finish line and then really finish what I set out to do. Got down on one knee and I said, honey, God's going to put dreams in your heart. Go after those dreams, but do not be surprised when your enemy knocks you down. But hold on to the hope of Jesus and his power. Get up, stay strong, press on, and then you'll see that all things are possible with God.
Amen. Now, this was just a couple of years ago, you said. Are you still struggling with the cancer? What's the result now?
Yes. So as of this moment, I am 100% tumor-free. Praise the Lord.
Amazing. That's amazing. Yeah, and I'm sure they didn't promise that to you, right? That's just God doing his thing,
yeah,
right?
Yeah, no, quite the opposite. They gave me the prognosis of this is terminal. There is no cure for this.
Wow.
But with the Lord, all things are possible, and I'm seeing that.
Amazing.
I'm living that.
Wow, what an encouragement. That's amazing. What do you say? I mean, there's a lot of people right now that feel like maybe they're mad at God, or they're confused, or they're just like, I don't, or maybe they're not any of those things, but they're facing something like what you went through, and they're like, I just don't know how to get through this. I still have my job and all my responsibilities and all of that. What encouragement do you give to those people?
Yeah, one of the things that I talk about in the book is you have to wrestle. You can't pretend that everything's good. You have to admit your weakness and wrestle with God.
Yeah.
And so I think the starting point, actually the real victory, wasn't at the finish line. It was in the Dunkin' Donuts parking lot when I said, God, what are you doing?
Yeah.
And so I'd say start there. Ask God what he's doing. Know that he's big enough to handle your doubt and your anger, and that he's gracious enough to lead you even in those times.
Amen.
So wrestle with God, but hold on to hope.
Amen.
Knowing that hope of Jesus is going to pull you through.
Amen. This is a great book, and I want to encourage you to get it. The book is called I Am Weak, I Am Strong by Jay Hewitt. Pastor Jay, thank you so much, my friend. God bless you. What an awesome story. Thank you for doing it.
Mijn naam is Menno Bakker.
Mijn naam is Thelma Schoon.
Mijn naam is Jason.
Mijn naam Larissa.
Ik ben Sjaak van der Tak.
Het programma Hour of Power is ontzettend belangrijk, omdat het een boodschap is, niet alleen van hoop en van kracht, maar ook van waarheid. En in deze tijd is zoveel behoefte aan echtheid in een wereld die zo nep begint te worden. En dit programma heeft een podium dat zo prachtig is. En ik hoop dat meer mensen daarnaar kijken en luisteren.
Ik mocht dit jaar de jonge theoloog des vaderlands zijn. En in die rol probeer ik werelden bij elkaar te brengen en iets van de vreugde van het evangelie in de wereld te verkondigen. Precies eigenlijk zoals Hour of Power dat ook probeert te doen.
Mijn naam is Jason.
Mijn naam Larissa.
En we zijn heel erg dankbaar dat we hier bij Hour of Power ons verhaal hebben kunnen delen. We hebben echt van alles meegemaakt. En ja, we vinden het mooi dat Hour of Power de mogelijkheid geeft dat we ons verhaal kunnen doen.
Zeker, en we hopen dat het tot bemoediging mag zijn voor veel mensen en ook zeker jonge mensen.
Hour of Power gaat over de bron van het leven. En daar mogen we dankbaar voor zijn. Daar feliciteer ik hen mee. En ik probeer ook vandaag weer tegen Hour of Power te zeggen dat uw goede werk vele mensen tot zegen mag zijn.
Wat mooi, al die reacties van gasten die hier aan tafel hebben gezeten en die iets hebben met Hour of Power. En als je over een man van kracht spreekt, in een uur van kracht, dan heb ik het over Wouter de Vos. Wouter, wie ben je nou eigenlijk?
Ik ben eigenlijk een hele gewone jongen die echt in zijn nekvel is gegrepen door God op een moment dat ik het zelf niet had verwacht. En gevoelsmatig mag ik nu allemaal andere mannen en mensen meenemen op een pad waar ik zelf ook in ben meegenomen. Dat vind ik schitterend om te doen.
Ja. Hoe groeide Wouter op?
Vader, moeder, ik heb een zus, twee broertjes. De eerste jaren was allemaal oké. Okay, maar nou, ik heb wel klap meegekregen, denk ik, vanuit huis, vanuit mijn relatie met mijn vader specifiek. Ik heb trouwens heel veel respect altijd voor mijn vader gehad. Mijn vader was arts. Als je naar buiten toe keek, was het ook een liefdevolle man, een krachtige man, een wijze man ook. Had moeite met gevoel, had moeite om te verbinden. En we kregen eigenlijk al jongs af aan ook altijd wel, waren echt wel struggles thuis. En dat heeft me wel diep gevormd, Jan.
Vaders in die tijd konden dat ook moeilijk zich uiten. Ja. Ik denk dat we dat ook wel meer geleerd hebben in deze tijd. Maar je sleept het toch nog met je mee.
Precies. Ik heb mezelf ook veel verdiept in het verhaal van mijn vader. Hè. Dat is ook een belangrijke vraag. Van wie ben je als man? Nou, het heeft veel te maken met waar kom je vandaan? Ik zie het patroon bij mijn vader, zie ik bij heel veel mannen uit zijn generatie natuurlijk gebeuren. Dat ze nooit hebben geleerd om over gevoel te praten. Je moest gewoon doorgaan. Mijn vader was absoluut geen slechte man. Als ik hem zag als arts naar buiten toe, dan dacht ik van wauw, wat ben jij een schitterende man. Hè? Wat kan je goed verbinden met andere mensen. Maar dan naar thuis, waarvan ik denk van hij hield ook echt van mij. En dan toch kon hij niet met mij verbinden. En later heb ik er met hem over kunnen praten. Toen zei hij van ik heb eigenlijk mijn leven lang... heeft hij zich geërgerd aan mij.
Ach.
En dat vind ik best pijnlijk. He, dus dat heeft mij ook wel gevormd. En geërgerd, wat bedoel ik daar dan mee? Hij zei wel eens tegen mij van Wouter, ik herken dingen in jou van mezelf. En dat hoor ik heel veel mannen. Hè? Ja. En iets waar hij zich dus zelf niet mee had verzoend. Had zichzelf niet geaccepteerd over wie hij was. En de dingen die ik hem terugreflecteerde als kind. Als klein jochie. Dat was een klein jochie, spontaan. Je bent gewoon wie je bent. En dan ergerde hij zich eigenlijk aan zichzelf. Maar dat werd gereflecteerd door mij. Ja. En dat is wel, dat vormt je wel diep, zeg maar. Dus eigenlijk, ik heb op mijn 12e echt geroepen als kind, veel te jong. Geroepen naar mijn vader van, pap, je bent nog wel, je bent nog een soort van man met wie ik noodzakelijkerwijs in een huis moet wonen. Maar ik ben niet met mijn vader.
Heftig.
En je overziet helemaal niet, als jochie van 12 overzie je helemaal niet wat je roept. Ja. Het is ook onzin ergens. Ja. Het is ook veel te pijnlijk. En toch lijkt dat een diepe impact op mij. Want ik ben daarna gewoon zoveel mogelijk weg van huis gegaan. Mijn moeder, hartstikke lieve moeder. En die heeft het idee van, ik ben jou verloren op je 12e. Ik heb je eigenlijk daarna ook jarenlang eigenlijk niet gezien. En in die jaren ben ik gewoon zoveel mogelijk weggegaan van huis. En ik denk dat er heel veel mannen zijn die met soortgelijke verhalen rondlopen. Door beschadigingen van degene die misschien wel het meest van je moet houden. Ja. Hè, die je mag meenemen in het leven. En tegelijkertijd heb ik die 10e jaren gedaan zonder vader.
Ja. Je wordt een partybeest. Je richt zelfs de Party Foundation op.
Ja, ik ben los van thuis. Vanaf mijn 13e ging ik op school in een andere stad. Dus ik zat een uurtje in de bus. En ik ging zo vroeg mogelijk van huis. En daar was mijn leven gewoon. Ik wilde niks meer met thuis te maken hebben. Gewoon zelf de dingen uitzoeken in het leven. En ik begon 's ochtends vroeg te drinken. Ook wel uit pijn. Dus eigenlijk gewoon verdoving van emotie. Op veel te jonge leeftijd al. En school ging goed. Dus mijn levensmotto begon in die tijden met carpe diem. Ja. Pluk de dag. En toen ik 15 was, zat ik bij de Kamer van Koophandel samen met een vriend. En toen richtten wij The Party Foundation op, een feestorganisatie. Ja, het is nu een beetje... Ik kijk er met een lach en een beetje schaamte na. €10 gratis zuipen, dat was dan het motto. Maar dat was mijn leventje. Gewoon pluk de dag, je moet eruit halen wat erin zit. Ja. We waren altijd gewoon... op zoek ook naar het leven. Ergens zie ik, als ik erop terugkijk, ook een drang naar leven. Ja. Een drang naar gewoon vrij zijn, ook genieten, het volle leven proeven. En wij vulden dat in op een manier met alcohol, drugs later, vrouwen, liegen, bedriegen ook. Ik ben echt niet trots op wat we allemaal in die tijd voor elkaar hebben gemanipuleerd, zou ik zeggen. Ja, ergens een zoektocht naar, geef mij echt leven. En dat was denk ik echt waar ik ten diepste naar op zoek was.
Ja. Wat gebeurde in je leven dat er een verandering kwam?
Vlak voordat ik ging studeren, of eigenlijk we zouden gaan leven van de Party Foundation, bedrijven, geld verdienen, leuke pluk de dag leven. Op mijn 17e, vlak voor mijn 18e, toen raakte ik echt op een zoektocht eigenlijk naar God. Er gebeurden gewoon bijzondere gebeurtenissen in mijn leven. Ik kwam echt... bijzondere verschijningen. S'avonds laat loop ik ergens. En in één keer ben ik in gesprek met een collega, vakkenvuller bij de C1000 was ik. En in één keer gewoon een soort verschijning van een wezen, wat ik zag. Maar hij ook een rationele agnost, die ziet hetzelfde, midden in de nacht, ergens s'avonds. En we schrikken allebei. En ik loop weg van het gesprek. Ik steek een sigaret op, ik rookte toen. En ik kijk naar de hemel en ik kon alleen maar denken van... is er dan echt meer tussen hemel en aarde? Dat soort gebeurtenissen, ik kan je er nog een handje van opnoemen, heeft mij echt gezet op een zoektocht naar wat is er meer? Is er meer dan alleen wat ik kan zien, wat er hiertoe doet? En dat eindigt uiteindelijk in een moment. Er is zelfs een boekproject, Doelgericht Leven heette dat. En het begon met pagina 1. En daarop stond, het gaat niet om jou. En ik denk dat die zin, die heeft mij op zo'n compleet ander pad gezet. Namelijk een pad met God. Ik heb het op een gegeven moment uitgeschreeuwd ergens in een veld van God, als u werkelijk bestaat, dan laat dan maar zien. Vraag dan maar om mijn hele leven aan u te geven. En die dag in het veld kwam er geen antwoord. Maar pas maanden later, op een moment toen we een keertje ergens bij een bijeenkomst waren, kwam daar die vraag van God vraagt op dit moment om jou, om je hele leven aan hem te geven. En ik, alles door me heen, wist gewoon van ja, maar dit is, God is waar. En met knikkende knietjes, bang dat ik... Ik wist gewoon dat ik moet alles wat ik weet nu, mijn ratio, mijn verstand, dat moet ik een soort van in de ijskast zetten nu. Ik moet in ieder geval iets gaan aannemen wat groter is dan ik. En op dat moment heb ik gezegd, nou God, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen, maar hier heeft u dan mijn leven.
En, klinkt makkelijk.
Het was voor mij echt een soort radicaal. Ik moest echt breken met alles waar ik in geloofde.
Hoe kon je dat?
Ik hem vasthield. Ik kwam s'avonds thuis, ik ben naar beneden gelopen, ik heb de familiebijbel onder het stof vandaan gehaald, zeg maar, mij mee naar boven genomen en ik begon te lezen. En het was alsof ik voor het eerst gewoon, ik had alle verhalen wel gehoord uit mijn jeugd, het was voor mij alsof ik voor het eerst de Bijbel las. En dat ik voor het eerst begreep wat er stond. En ik denk dat heeft ongeveer 2 jaar lang op een route gezet van leren en luisteren en begrijpen. En stukje voor stukje moest mijn leven gewoon op de kop. En nogmaals die zin van het boekje wat me heeft geholpen van het gaat niet om jou. Dat zette mijn hele leven gewoon in een ander perspectief. Ik heb altijd gedacht dat het leven om mij ging. Hè? Pluk de dag, haal het eruit. En die zin van het gaat niet om jou. Er is meer, er is iets groters, er is een groter verhaal waar je onderdeel van bent. Dat heeft mij geleid ook naar de tweede helft van die zin. Van carpe diem, pluk de dag, maar God dienen bovenal. Er is iets groters waar je onderdeel van mag zijn. En ik denk dat ik vanaf dat moment voel ik misschien een grotere glunder in mijn eigen ogen. Een diepere vrede van binnen, een nog grotere passie voor het leven. Dan wat ik daarvoor dacht te kunnen vinden in feesten en in vrienden en in leukigheid. Ja.
Gods humor dat je nu een van de meest... actieve, enthousiaste mannenbewegingen van Nederland leidt. Ja. Dat vind ik wel prachtig. Je was en je bent een heel sportieve kerel.
Ik hou van sport. Ik hou van erop uittrekken. En ik geloof ook wel dat het lichaam, geest... je moet gewoon allebei lekker gezond houden, krachtig leven. Ik hou ervan om sterk genoeg te zijn, zeg maar, fit genoeg te zijn... om te kunnen dienen. Om ook iemand anders mee te kunnen tillen in het leven, te trekken als het nodig is... In de berg is dat soms heel fysiek, hè? Dus ik ga met grote groepen mannen de berg in.
Je hebt een foto meegenomen, hè?
Ja, ik heb zeker een foto meegenomen. Deze die hangt boven mijn kantoor. Als ik iets moet zeggen waar ik blij van word, dan is het dit. Een bende mannen. We zitten hier een beetje als zo'n horde, stinkende, ruige types. Van alle kanten van het leven eigenlijk. Je ziet de ruigheid van de bergen. Ik zit hier op een top in Zwitserland. We hebben net een moment gehad ook bij het kruis. Om te knielen, om dingen neer te leggen. Onze diepste vragen en moeite en problemen. En we drinken op dit moment avondmaalswijn uit vieze oude mokken. Voor mij is dat echt gewoon de ruigheid, de rauwheid.
Daar hou je van, hè?
De echtheid. Ik denk dat het leven genoeg opsmuk heeft en leuke verhalen alleen maar. Ja. En wat ik merk in mijn werk ook, wat ik mag doen, is dat hoe goed je er ook uitziet. Je kan alles onder de smink doen of je kan een mooi jasje aantrekken. Je kan er netjes uitzien. Jij zit altijd schitterend uit.
Ik dacht, hier komt een verwijt.
Maar nee, er komt geen verwijt. Jij zit echt altijd schitterend uit, vind ik. Maar ik neem... meerdere malen per jaar neem ik honderden mannen mee op zo'n reis. Ja. En in het begin denk ik allemaal van, wow, die zien er sterk uit, goed uit, die hebben vast de boel allemaal op orde. Maar als ik iets door de 10 jaar dat ik dit doe geleerd heb, dan is het wel van, ja, achter iedere mooie kop, er zit ook zo'n groot verhaal. Hè? Of dat nou een verhaal is zoals het voor mij, met mijn vader, of de problemen zijn in de relaties, gewoon moeite. Hè? Dus, en ik hoor honderden verhalen per jaar en dat raakt me keer op keer weer opnieuw. En ik blijf altijd op zoek naar die rauwheid en die ruwheid van, laten we daar nou echt over worden.
Geweldige organisatie, Vierde Musketier. Vertel even in het kort wat het is voor mensen die het niet kennen.
Ja. Nou, wij nemen duizenden mensen mee per jaar. Afgelopen jaar zo'n 5000 mensen op allerlei verschillende reizen. Dat zijn reizen voor mannen, voor vrouwen, voor koppels doen we, voor vaderzonen, vadersdochters, moeders en hun zonen. We hebben een ondernemersnetwerk en we doen een hele beweging ook voor recht. Dat is de Muscathlon heet dat. Maar wat we eigenlijk met al die verschillende dingen doen, we doen ongeveer 70 events en reizen per jaar en nemen mensen op mee. Maar wat we altijd doen is een soort veranderruimte creëren. Dus we nemen jou even mee uit jouw gewone dagelijkse context, uit de dagelijkse sleur. Telefoontje uit, je gaat de bergen in, de wildernis in, om daar na te denken over het leven. Dus wij creëren een soort veranderruimte waar jij echt ook de diepgang mag. Alle versierselen er even af, de nette jasjes, alle opsmuk even weg. En vragen van wie ben jij ten diepste? En waarvoor leef jij? Wat is echt belangrijk? En binnen die veranderruimte, ja, dan nemen we jou uiteindelijk. Het is voor christenen, voor niet-christenen. Het is eigenlijk voor mensen van alle. Ik neem de havenarbeiders uit de kranen van Rotterdam mee, tot CEO's van de grootste bedrijven in Nederland. Je bent allemaal gelijk en we nemen je uiteindelijk mee op een reis naar het hart. Maar uiteindelijk ook mee naar het kruis. Als ik nou vraag, hoe is het nou echt met jou? Hè? Wat zijn jouw diepe drijfveer in het leven? Wat doet jouw pijn? Mag ik over jouw wonden praten waar je eigenlijk niet over wil praten? En juist als je dan met z'n allen komt naar zo'n heel diep punt in het leven, waar je misschien er wel achter komt, ik accepteer mezelf niet, ten diepste. Hè, of ik kijk mezelf zo in de ogen, ja, ik heb echt ook hele verschrikkelijke dingen gedaan. Juist als je op die hele diepe momenten komt en je gaat dan naar God, hè, dan is de omarming van de Vader is zo diep. En genade komt pas werkelijk. Als wij op dat diepe, diepe punt komen, dan wordt die genade van God, die wordt zoveel groter. Dat je op een nieuwe koers gezet wordt, zoals ik dat zelf ooit ook eens heb mogen ervaren.
Het vaderhart van God heb je ontdekt. Maar ook tegelijkertijd dat we een taak hebben in deze wereld. Want de Vierde Musketier staat voor recht doen.
Ja. Ja, ik geloof heel diep dat je eigenlijk alleen maar zelf tot recht kan komen als je ook recht doet. Jezaja 58 zegt dat zo schitterend. Hè? Ga maar eens helpen. Hè? Ga de hongerigen maar eens helpen, de naakte kleden. Hè, er zijn voor mensen in nood. En dan gaan we samen met andere clubs gaan we naar de frontlinies van extreme armoede, van vervolging, hè, van mensenhandel. Op het moment dat jij gaat geven, dat je zoveel moeite gaat doen voor een ander, jouw leven bloeit open. Ja.
Wat is jouw oproep?
Nou, mijn oproep zou echt zijn van ontdek het grotere verhaal ook van God. Het is echt makkelijk voor iedereen die luistert. Het is echt zo makkelijk om te blijven leven in een klein leventje, in een klein kringetje. Maar God die schrijft overal om ons heen, schrijft hij gewoon zo'n groot verhaal dat hij de wereld aan het vernieuwen is. En dat je daarin een klein bijrolletje mag spelen. Hè? Ik dacht altijd dat het leven gaat om mij. En dat ik nu zo'n klein bijrolletje ergens mag spelen in een hoekje van het grote verhaal van God. Daar ligt echt de betekenis in. En in Nederland vandaag de dag hebben we misschien we hebben heel veel crisissen en vragen, maar betekenis. Crisis, hè, dat is echt een grote. En als jij weer een nieuwe betekenis, hè, een nieuw verhaal mag gaan vinden, wat een verhaal van God is, waar jij een rol in mag spelen, dat zou echt mijn oproep zijn. Ontdek jouw rol in een groter verhaal van de Heere God.
Het grote verhaal is het kerstverhaal. Hoe leef jij naar de kerst toe?
Nou, ik vind kerst ook altijd heel mooi, gewoon samen met gezin en met alle dingen. Maar ja, gewoon de wetenschap dat God daarin ook zo klein is geworden, dat motiveert me altijd wel heel erg om richting de kerst ook.
Hoe bedoel je zo klein is geworden?
Nou, dat hij al die grootsheid van zijn majesteit, dat hij dat gewoon achterlaat en dan een klein mensje wordt. Dat motiveert mij om in ieder geval te vertragen. En ook te kijken welke versierselen druk ik elk jaar ook weer bij mezelf op. Filippenzen 2 zegt van hij ontledigde zichzelf van zijn majesteit, van zijn grootheid. En hij werd dat kleine. Ik vind het wel heel belangrijk dat alle grootsheid kan makkelijk, alle dingen van dit leven kunnen makkelijk naar je hoofd stijgen. Elke keer weer opnieuw, richting de kerst ook, vertraag, word klein en kom tot rust. Mijn droom voor Nederland is dat wij als de christenen in Nederland, dat we weer onze als zonen en dochters van de Allerhoogste, dat we zichtbaar mogen worden en dat we mogen bouwen aan fundamenten. En wat zijn dat? Dat is manier van samenleven. Dat is geven om de ander. Liefhebben wie jou niet liefhebt. Als we op die manier de samenleving gaan inrichten, met leven, met betekenisvol leven, met weer bouwen aan gezonde gezinnen en elkaar zien, elkaar helpen. Op die manier maken wij Gods koninkrijk zichtbaar in ons eigen land, tot heil van zoveel mensen.
Je wordt helemaal blij van.
Ja, daar word ik echt heel blij van.
Mooi. Ik laat je niet met lege handen naar huis gaan. Ik denk dat je het heel leuk vindt als stoere man om dit...
Ga ik direct even kijken. Ik kan direct omdoen.
Zeker, zeker.
Nou, er staat in ieder geval op, beloved. Als we het toch net over mijn vader hebben gehad, over de diepe liefde van de vader die ik heb mogen vinden en die mij drijft in het leven, dan is dat een hele mooie herinnering hieraan, Jan.
Heel hartelijk dank.
Nou, jij bedankt voor het mooie cadeau en voor het mooie gesprek, Jan.
The real meaning of the story of Christmas is that you are called to be the light in the world.
Breng licht in het leven van anderen. Alleen met uw steun kunnen we Hour of Power blijven uitzenden. Helpt u mee? Word dan nu donateur op hourofpower.nl.
Breng licht in het leven van anderen. Dat is een hele goede vraag, want doen we dat eigenlijk? Zijn we lichtdragers en geven we zijn licht door? Nou, bij Hour of Power is dat wel ons motto. Iedere week zenden we uit en proberen we die boodschap duidelijk te maken door de preken van Bobby, door de muziek en door de interviews. We zijn op zoek naar 500 nieuwe donateurs. Misschien mooi om in deze week van kerst Hour of Power een kerstcadeautje te geven om donateur te worden, om het volgend jaar ook weer mogelijk te maken zoveel uitzendingen te verzorgen en ook alle andere dingen die we mogen doen, ook jongeren te bereiken met het evangelie. Je kunt donateur worden, dat kan voor elk bedrag wat je wilt, maar je kunt ook een eenmalige gift geven en onze QR-code verschijnt nu in beeld. Thank you.
We're going to say this creed together as we do every week. Hold your hands like this as a way of receiving from the Lord. Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with my neighbor. Thank you. You can be seated. I want to encourage you today to take a risk. Take a risk for God. I remember when I was a kid, I grew up in San Juan Capistrano. It's kind of a horse town near the ocean, not too far from here in the southern part of Orange County. We had a beach very close to us. I could ride our bike there called Salt Creek. Some of you are familiar with it, a famous surf beach. And I had a lot of friends that surfed. And the day came that it was my turn to learn how to surf. Now, up to that point, I had done boogie boarding, which is where you just kind of lay on your chest. I'd done skim boarding, which is where you sort of ride when there's like an inch of water on the sand, but never done surfing. And so one day we're on vacation. I'm 10 years old. I'm this little guy. I'm like fully tan. And my dad says, it's time to learn to surf. And I'm all signed up. I'm ready to go. We rent a little board. We both have two of our boards. And we go out there. And now I am scared. I've never stood on a wave before. This was a new thing for me. And I remember how my dad, in a very good way, continued to urge me, even though he could tell I was a scaredy cat, and I was. You can do this. Try it this way. Try it that way. I began to get frustrated as I would fall over and mess up. At one point, I yelled at him. I said, all these other surfers out here are pros. And he goes, no, they're not. And he called out some guy next to us. He goes, hey, you, are you a surfing pro? He goes, no, this is my first time. I'm from Ohio. I went, okay. Finally, I caught a wave. And the elation of breaking through the fear and the challenge was amazing. In fact, my family still makes fun of me to this day because when I got back, I saw my stepmom and she goes, how did it go? And I literally looked at her and I go, I've changed. I literally said that, this little guy, I'm a surfer now. You know. And we think of these moments with our parents when they taught us to ride a bike, or maybe your parents taught you to cook, you're frustrated, you didn't know how to do it, or some kind of a sport. We have these memories, some of us, with our parents. And not all of them are good, but not all these memories. And I just want to pause for a minute because I know that there's some people here, as I'm thinking about this, that maybe today is a good day to forgive your parents. It's not what this sermon's about, but I just want to pause for a minute because maybe you didn't have this, or the way that your parents, you know, pressed on you, it felt oppressive, or it felt like they were mean, or they were absent. Maybe we can forgive our parents today. Some of your parents are gone. But remember that they were kids too, and maybe they had hard parents. Maybe that's how they were taught. Maybe they faced war and other things. We can forgive our parents today. It doesn't mean what they did was right. We can forgive them. So good parents, though, they push a little bit, don't they? Especially fathers. Fathers kind of push and mothers kind of pull. Right? Fathers urge you to go. Mothers encourage you to get well or stay safe. And we kind of need that balance in a perfect family. And so parents cause us to want to experience life and to expand our lives and to grow our lives. And whether they're good at it or not, most parents, this is what they're trying to do. Well, this is what the Holy Spirit is trying to do in you as well. And that's the point of today's message. The Holy Spirit is always in us and is always urging us to walk by faith and not by sight. To walk by faith, by an absolute trust in Him, to know that this is His world, that even what I see around me is crazy or chaotic or horrible, I will walk by faith and not by sight. That's what Pastor Jay Hewitt did in his story. Walk by faith. I'm not going to curl up, flip over. I'm going to run a triathlon. Do you say run a triathlon? I don't even know. You do a triathlon. It's funny. Jonah, called by God, go to Nineveh, to the most dangerous person in the most dangerous city in the most dangerous country in the world, and tell him to repent or die. God tells Moses, go to Egypt and talk to Pharaoh and tell him, release my people. God tells Peter, step out of the boat and walk on water. What? It's just a storm. God tells his disciples, go and heal the sick. And by the way, when you go, don't bring anything with you. These are examples of the Holy Spirit working in the lives of the prophets, the disciples, the believers, urging them to do things they thought they were impossible, to take what they feel is a huge risk in order to attain all that was set before them. We think of this, one way to think about it is absolute confidence in God's favor for you. There's a key word in our faith. It's grace. We use it a lot. In Greek, the word is charis. Everybody say charis. You guys, you guttural. Charis. Now, every translator, when they're looking at the Greek, has a choice between two words. They can choose grace or favor. In English, it technically means the same thing. I don't know about you, though, but for me, when I hear that word, it doesn't feel the same. Grace, the word grace feels, it's a good word, but it feels more like mercy or forgiveness. But another word, favor, I mean, that's the same word. And it's unmerited favor. It means you didn't earn it. You didn't do it. It's that it was earned for you. In other words, it's like saying, you're God's favorite. And we don't like saying that. But what if it's true? What if God sees you and his heart is overflowing with favor and love for you? This is what Jesus is experiencing in the baptism, by the way. When he goes down into the water and he comes up out of the water, remember what the Holy Spirit says around him? You hear this voice, it says, this is my beloved Son in whom I am well pleased. Right? Jesus is actually experiencing God's grace in that moment. Not as forgiveness, he was sinless, but as favor, as life, as love. And we can have absolute confidence that God has more in store for you than mercy. He's got years of life, power, achievement, friendship. He's going to use you to touch lives. He's going to use you to change the world. He's going to use you to impact your family. He's going to use you to make a difference. But it's up to us to first start by taking a risk. Amen. And that brings us to the parable of talents. It goes like this. We have some Bible experts in the house, I think. A man comes to three servants. He's a master of them all. And he gives them each a portion of money. Now, the word we use here is talent. Talent is a measurement of gold. The NIV likes to translate it as a bag of gold, but I don't feel like that's a good translation. Here's why. A talent is 100 pounds. Now, think of like one gold coin is an ounce, so 1 pound is 16 coins, so 100 pounds. Basically, a talent would be about 1,600 gold coins. That's a lot. It's like maybe a treasure chest. Today, what would that be? $2 million, $2.5 million of gold? That's one talent. So this man gives the first guy, remember how many he gives him? 5 talents. The second guy he gives, remember? 2 talents. And the last one, the newbie, the rookie, what does he give him? He gives him 1 talent. That's right. And the Bible says that they are given gold according to their ability. Their ability to what? To make it grow. To make it increase. And so for all of these guys, money in general is kind of relative about how much is a lot. How much is this gold? If this guy can sort of almost at, you know, not random, but kind of spontaneously give away whatever this is, 8 talents away to put under the care of these guys, how much is that? How much is 1 talent to him? The answer is probably not a lot. But if you're broke and you're poor and you receive 1 talent of gold, how much gold is that for you? And the answer is, it's a lot. And so I think what's happening is this man receives this treasure thing full of gold, and he's like, I've never even seen this amount of money before. I don't even know what to do with this money. And so we know the story. The master leaves, and he comes back, and the guy with the 5 talents, what does he do? What did he do? He doubled it, right? And the master goes, wow, you doubled it. I picked the right horse for this one. Way, hey, whoa. 5 became 10. Well done, good and faithful servant. Then he goes to the guy with two bags. What did he do? He doubled it again. Whoa, another winner. 100% return on my money. He turned two bags into four bags. The final guy, bag of gold or treasure chest of gold, what did he do with it? He begins with a speech. Remember when we were kids and you get in trouble and you like prepare your speech? He's ready, right? He says, Master, I knew you harvested where you never planted. I knew you were a hard man who had gathered in places you'd never sown. And you trusted me with this money, so I was afraid. And I took it and I buried it and I protected it. And now, here's your money back. What does he say to him? Now, this is one of the few Bible verses where Jesus calls someone wicked. Wicked. He says, you wicked, slothful servant. Now, that's interesting to me. Why? Because you were afraid. You said it yourself. You didn't even put it in a bank or get any interest or anything. You just buried it. You just buried your talent. You just took your talent and you put it in the ground. You just buried it. I could have buried it. See, this is the problem. The man did not understand the assignment. The assignment wasn't to protect the talent. The assignment was to grow it. To grow. That's the assignment. To grow. To grow as much as you can. This is the assignment God gives to all of us, is to grow, to grow. Grow your resources, to grow your knowledge, to grow your experiences, to grow the amount of lives you can touch, to grow the amount of influence you can have, to grow your moral compass, to grow. And when you grow here, everything out there grows. When you get better here, everything out there gets better. How do the other guys grow? How do they grow their wealth, right? How do they do it? That's a good question. We don't really know, but we can assume those guys grew their wealth by taking some sort of calculated risk. They certainly didn't stick it in the ground, and they certainly didn't put it in a bank. They did something with it. And I like to assume, too, that both of these guys, it's not their first rodeo. I like to think that these first two guys, they were given one talent originally, too, and they figured out a way to make it grow. And so they got an increase. They got two. And then they get five. And then now this last guy gets 10. Whoa. And what did Jesus say at the end to the guy with the one? Take his one and give it to the who? The guy with the 10. There's a lesson there, my friends. Here's the lesson. God is not looking to grow money. He's looking to grow people. God is not looking to increase money. He's looking to grab talent for his kingdom. And you can be that person. Here's another way to think about this story. What would have happened if that one guy who was given that one bag had not buried it, had taken some kind of a risk, and lost it all? What would have happened if the master came back? I don't know, but here's what I think would have happened. Here's what I think would have happened. I think the Bible doesn't tell us, but it sort of does tell us, because we have other stories where people lost it all. Remember the Samaritan woman who had five husbands? And remember Zacchaeus, who was a wee little man and climbed into a tree and stole money from people? And remember the prostitute who used the alabaster oil and cleaned the feet of Jesus? And remember the thief on the cross who said, Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, right? Remember those people who, what did he do? He forgave them all. See, God is a God of do-overs. God can work with sin. He can work with that. He can turn it around. He can change it. God can work with people who give it a try and mess up. God is a God of redos. It is at the core of the gospel, forgiveness, that we get do-overs. But here's who God will never call. Here's who God will never, ever call. God can call. God calls sinners. Did you know that? And God calls fools. And God can call crazy people. Trust me. I've seen it. I'm one of them. He can make a crazy man sane, he can make a fool wise, and he can make a sinner a saint, but God will never call lazy people. When Moses, when Moses is called, he's 80 years old and he's still out in the field and he's tending to his flock. Wow. When Elisha is called, he's out in the field and he's harvesting, plowing his ground with his oxen. When Matthew is called, he's collecting taxes. When Peter is called, he's fishing. They're all doing stuff. It may not seem important, but they're all doing something. They're all out there. They're in the story. They're in the game. They're playing their hand. They're making an attempt. They're taking a risk. They're doing something. So how do we overcome our fear? And I only know here, there's only one way that I know of that has worked for me to overcome this kind of resistance, this kind of fear that plagues us all the time, and that is to stand on the Word of God and go. To just go, to get out the door, to take that first step, to take action, to get back in the game, to get back into my story, to go. Go! It's you and the Lord. Think about it. Peter, called by God, holding his nets, all this equipment, took him a lifetime to get it together. What does he do with his nets? Does he bring them with him? Does he keep fishing? No, he drops his nets. Elisha, dream comes true. He's called by Elijah to be his disciple. What does Elisha do? He's got all these oxen. It's like wealth in those days. He's got all this equipment to farm. What does he do? He chops up his plow into bits, uses it as a grill, slaughters the oxen, cooks it all, feeds it to the poor and his families and everybody, and leaves it all behind. We call that burning the ships. Or maybe we should say burning the oxen now, make it a little more Christian. Make a sacrifice and do the thing. Make a sacrifice and do the thing so that doing the thing sets you on a course that you can't turn back from. It means living a meaningful life. Don't you want to know? Don't you want to become who you could have been? It's not too late for you. Don't you want to see? Don't you want to see what's possible for someone like you, especially in a place like this? At a time like this, there's never been time for more opportunity, more open doors than there is now, especially for someone like you. It's not too late. Don't you want to know who you could have become? Don't you want to know? What if God shows us when we get to the end of our lives and he says, my beloved son, my beloved daughter, here's how you could have lived your life. Here's who you could have known. Here are the lives you could have touched. Here are the things you could have created. Here are the things you could have made. Here are the languages you could have spoken, the songs you could have played, the parties you could have gone to, the prayers you could have prayed. Here's the lives you could have changed forever. What if he says that? You know what? He won't. But he might tell you if you ask him. The Bible says, talks about the thoughts of our heart. As a man thinketh, or as a person thinketh, as a man thinketh in his what? Isn't that weird? It doesn't say as a man thinketh in his head, as a man thinketh in his mind. It's almost like there's thoughts that we have up here, but then there's thoughts we have here. This is where God wants to change us today. In our spirit, our will. This is where the change needs to happen. You change here, everything changes for you. You grow here, everything grows for you. You improve here, everything improves for you. Doesn't Jesus ask before he heals the blind man on multiple occasions? Doesn't he ask, do you believe I can do this? He wants to hear them say it aloud. I believe. Do you believe you can do this? Do you believe Christ can do this in you? Do you believe you can touch more lives? Do you think you can make a difference? Do you believe you can live a completely different life than you were living yesterday? I believe. Do you believe? The Holy Spirit's inside you. He's with you. He's not left you. Take the Holy Spirit by the hand. Take a risk, my friend. There's a whole story and a whole world that lies before you. It's full of amazing things. I'll finish with this last thought. Some of us here, we have nice ideas of God. We like God, but we're not at peace with God. Won't you be at peace with God today? He gave his son on the cross so that we could be at peace with him, forgiven of all of our sins. Have a new start. He was raised from the dead that we could have eternal life in us and have the Holy Spirit. I want to encourage you, give that seed of faith to God and see what he can do with it. Watch him change your life. You can make that decision today. I want to encourage you to do that. Let's pray. Father, we thank you so much that life is an adventure and that you've given us the tools and even better, the favor to overcome what lies before us. We want to make every day count. We don't want to get through a day. We want to get from the day. We want to deliver, God, all that we can to the people that need us. We want to live the kind of life for you. We are not burying our talents, but we're able to show you the fruit of taking a risk, of walking by faith. No more fear, we pray, God. And I ask in Jesus' name that you would raise to life my brothers and sisters right now through your Holy Spirit, a new mind, a new heart, fresh vision, new goals, new friends, new life. And we pray it all in the strong name of Jesus. And all God's people said, amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen.
Bobby Schulen met de oproep, maak je geen zorgen, neem een stap in geloof. En dat is een mooie oproep om de laatste week van dit jaar mee in te gaan. Ik zei het al, we zijn ongelooflijk blij dat we eerste kerstdag en tweede kerstdag een uitzending hebben. Eerste kerstdag is de kerstnachtdienst uit Shepherd Grove met mooie muziek en een prachtige preek. En tweede kerstdag, ook wel heel speciaal, de live registratie van ons kerstconcert van vorig jaar in Den Haag met Elvis E. Met andere artiesten en daar kun je enorm van genieten. Dus kijk in de komende dagen met kerst naar Hour of Power. 8 tot 9 uur, 9 tot 10 uur op RTL 5 en 's middags bij Family 7. Mooie kerstdagen met Hour of Power. Dank voor het kijken en ik hoop tot volgende week.
Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.